Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag is het weer het Pinksterfeest met de zondagschool. En zoals we de vorige keer ook al gezegd hebben, begint het om 14:00. Dus of u daar even aan wilt denken, niet om 14:15, maar om 14:00 vanmiddag Pinksterfeest met de zondagschool. En vanavond hoopt voor te gaan onze oudherder en leraar dominee P. Roos. Morgen, tweede Pinksterdag, belijdenis. Twee jonge gemeenteleden hopen in het midden van de gemeente te mogen worden opgenomen door het doen van openbare belijdenis. En ik hoop dat u er ook morgen allemaal bij wilt zijn. Volgende week zondag hoopt in de avonddienst voor te gaan dominee Van Heteren van Urk. Dan de collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En de tweede naar goed gebruik op Pinksteren voor de zending. En ook morgen twee collectes, de eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stel ik op deze Pinkstermorgen in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik zal, o Heer, uw onderdaan, uw roem den volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. En dus stellen wij ons ook deze zondagmorgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 97, het vierde vers. dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En daarna zal u het Pinkster-evangelie gelezen worden en wel uit het boek der Handelingen, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Stellen we ons vanmorgen dus eerst als gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 97, het vierde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is, geschapen. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naasten huis. Je zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorden hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen en in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is immers de derde uur van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de groot en doorluchte dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen bidden, wel in het bijzonder om de komst van de Pinkstergeest ook in ons aller hart. En daarbij willen we ook gedenken aan Marlene Filerius, aan haar oma, onze zuster Filerius. En naar de goede gewoonte willen we ook denken aan onze Zugenergemeente uit Aiora met haar voorganger dominee Hussar. En we denken opnieuw weer aan onze jongeren die ook de komende week weer examen moeten doen. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gebed. Heren, zo mogen wij vanmorgen samen zijn in uw huis op uw dag. Maar wel een bijzondere dag. Omdat we aan dat wonderlijke heilsfeit mogen gedenken. Dat u uw heilige geest hebt uitgestort. Omdat gij, o Heer Jezus Christus, hebt betaald, volkomen betaald, en de zaligheid verworven. Toen zijt gij ten hemel gevaren, omdat de trooster komen zou, de Heilige Geest, om die uitdeler te zijn van menigerlei genade, om harten van zondaren te wederbaren, om uw kerk te troosten en te leiden, en altijd bij haar blijven, nu haar hoofd in de hemel is, is zijn geest in het hart van zijn kerk. Heer, en wij bidden u dan vanmorgen om de krachtige uitstorting van uw heilige geest, ook in ons aller hart. Dat we vanmorgen mogen ervaren dat u opnieuw het laat pinksteren worden. Niet alleen in het gedenken, maar in de daadwerkelijke doorleving van de komst van uw heilige geest in ons aller hart. In het hart van onze kinderen. Wij willen u bidden, wilt gij zelf door uw Heilige Geest geven, dat ze een nieuw hart mogen ontvangen. Een hartelijke wil die u begeert te volgen. Dat ware geloof dat doet zien op u. Gedenk onze kinderen vanmorgen en laat ze het woord mogen begrijpen. Dat u het toepast door uw Heilige Geest aan hun jonge kinderharten. Gedenk ook onze jonge mensen. Wat zullen ze verschillend zijn, Heere, ook in hun gedachten vanmorgen. Misschien de een bij het examen dat hij moet doen. De ander misschien bij al de moeilijkheden die er in zijn jonge leven gekomen zijn. De ander misschien met zijn gedachten bij de dingen van de wereld. Heere, maar wij vragen het, u wil al onze jongeren gevangen nemen onder uw woord. Dat het ook in hun hart pinksteren mag worden. Dat ze die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest ook in hun hart mogen ervaren. Die geest die ontdekt. Die geest die uitbrandt. Die geest die vernieuwt. Die geest die heelt. Die geest die doet geloven. Wij bidden u ook voor onze jonge mensen. Sterk ze ook in het leven. Want kunnen we jong zijn en al veel moeten meemaken. Verdrietige dingen. Moeilijke dingen. Onbegrijpelijke dingen. Sterkt u ze. Ook als ze de komende week weer examens doen. Laat de jeugd gebonden mogen zijn op ons hart. Denk ook onze gezinnen. Wat kan er veel zijn wat zorgen baart. Zorgen om onze kinderen. Zorgen om ons huwelijk. Zorgen om ons werk. Heer, u kent ze allemaal. En u hebt het gezegd. Kom maar tot mij. Ook met al die zorgen die u boven het hoofd groeien. Waar u geen raad mee weet. Maar ook de kleine zorgen van het leven. We mogen alles bij u brengen. Gedenk ook aan hen die alleen hun weg gaan. Hoe verschillend ze daar ook in kunnen staan. Ze ervaren allemaal toch iets van het alleen zijn. Wij bidden u. Wilt u met uw nabijheid. En uw liefde en uw zorg. En telkens omringen. Gedenk ook aan hen die door zorgen neergedrukt worden. Psychische noden. Eenzaamheid. Verdriet. We dragen ze ook allen hartelijk aan u op. Vervul hun harten met uw Heilige Geest. Die toch de trooster is. Die toch opricht. Het gebroken en verslagen hart. We willen u ook bidden voor onze ouderen. Bij het ouder worden. Het kan er veel zijn. Dat ons afhoudt van die waarachtige bekering. Omdat de gebreken van het lichaam zo gevoeld worden. Heere, hef hun hoofd omhoog. En doe ze toch zien op u. Wordt alleen van u te verwachten. Zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. Ieder in zijn eigen weg en omstandigheden. Wat is het toch troostvol dat u alles weet. U bent de alwetende. U weet van alles. Wat er in ons hart leeft. Dat we dan zo ons hart voor u de Heere mogen uitstorten. Denk ook aan Marlene. Wil ook bij haar blijven. Heere, ze heeft het zo nodig. Dat het ook in haar hart Pinksteren wordt. Die Heilige Geest ook. Haar bij de hand neemt. Zoals de dichter het ook zingt. Gij hebt mij bij de rechterhand gevat. Heere, houdt u haar vast. Door al de dalen van het leven heen. Gedenk ze zo samen met haar vader en moeder, met Nelleke en met Wietse. We dragen hen hartelijk aan u op. Geef kracht naar kruis, Heren. En ook als daar zorgen zijn om moeder en om oma. Wilt u dan ook bij hen blijven. Als ze zo ook vanmorgen samen zijn. En ook hun gedachten zich vermenigvuldigen. Zal ook de dagen zijn en de gedachten. Ook als we van elkaar afscheid zullen moeten nemen. Heere, wilt u bij ze zijn. Sterk ze zo samen. Geef ook onze broeder alle kracht om zijn vrouw te mogen blijven verzorgen. U weet wat het van hem vraagt. Maar ondersteun en sterk hem. En breid zo uw vleugelen over hen beiden uit. Heere, laat het nog goed mogen zijn. Bij al de zorgen. Maar als toch een lichtstraal van uw nabijheid ervaren mag worden. Als u troost vanuit het woord. Heren, dan is het goed hoe uw weg ook gaat. Gedenk ook de Zigeunergemeente in Aiora. Waar we zo ons aan verbonden weten. Ook als het daar vanmorgen voor onze gemeente gebeden wordt. Dat er iets geproefd mogen worden van die verbondenheid. Niet alleen in persoonlijke contacten. Maar bovenal door uw Heilige Geest gewerkt in de band van het woord. En breidt ook uw koninkrijk daaruit. Heere, gedenk ook haar voorganger, dominee Husar. Willen we ook de opening geven als hij ook vandaag het woord mag bedienen. En zo willen wij u ook als onze gaven geven voor de zending. Als het toch in het licht van Pinksteren. Die uitstorting van die Heilige Geest. Met die heerlijke opdracht om uit te gaan over de ganse wereld. Omdat uw koninkrijk komen mogen, laten we dan ook in onze gaven verlangen mogen neerleggen. Heere, gebruikt u dat. Dat ook zielen gewonnen mogen worden voor u, o Koning Jezus. Wil zo bij ons blijven. Zo geroepen worden om iets te verkondigen. Uit dat heerlijk Pinkster-evangelie. Wil dan vanmorgen zelf maar kennelijk doen ervaren dat u nabij bent. Dat u de schriften opent. Dat er ook wat er gebeurde op de Pinksterdag kracht vanuit mag gaan. Dat het zondaren raken mag. Dat er ook vanmorgen in de kerk nog een schreeuw gehoord mag worden. Die tot in de hemel opklimt. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat het antwoord mag klinken vanuit de prediking. En een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Amen. Gemeente, we wilden uw aandacht vanmorgen bepalen op deze Pinkstermorgen bij een tekstwoord uit de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag en wel het 21ste vers. Maar het woord des Heren, onze tekst luidt: en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. We willen bij deze tekstwoorden schrijven: Pinksteren. God vervult zijn beloften. Twee gedachten in het verleden en in het heden. Pinksteren bepaalt ons dus vanmorgen in het bijzonder bij die God die zijn beloften vervult. We letten dan in de eerste plaats hoe hij dat gedaan heeft in het verleden en ook hoe hij dat vandaag wil doen in ons midden. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel uit Psalm 86 en daarvan het derde en ook het achtste vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, de versen 3 en 8. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste gaven is dus voor de kerk. En de tweede voor de uitbreiding van de kerk wereldwijd. Voor de zending van harte bij u aanbevolen. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Deze tekst bepaalt ons bij Pinksteren. En wel het bijzondere aspect van Pinksteren, dat God zijn belofte vervult. We mogen dat vanmorgen zien, hoe hij dat gedaan heeft in het verleden en hoe hij dat vandaag ook nog doet. Geliefde gemeente, het Pinkster-evangelie, zoals we dat met elkaar gelezen hebben uit Handelingen 2, begint met die onvergetelijke woorden: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. De dag van het Pinksterfeest. Dat is de dag waarvan wel heel bijzonder mag gelden. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Het is de dag waar de discipelen naar uitgezien hebben. Waarom ze samen eendrachtiglijk bijeen waren in bidden en in smeken. Ze hebben de Heeren erom aangelopen. Waarom? Wel, opdat hij zijn belofte vervullen zou. Want hij had het immers tot hen gezegd. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid. En om de vervulling van die beloften hebben ze gebeden, eendrachtiglijk, vuriglijk, met een uitziend verlangen: Heere, wilt u die Heilige Geest uitstorten, Omdat we de dingen begrijpen mogen, o Heer Jezus, die u gesproken hebt, maar die voor ons nog zo verborgen zijn, maar van waar u beloofd hebt dat de Heilige Geest komen zal. En die zal het ons indachtig maken, Heere, dat we met geestelijke ogen de heilsfeiten mogen gaan verstaan. En hoe heerlijk heeft de Heere die belofte vervuld. Hij is gekomen, de Heilige Geest. De dag van Pinksterfeest is vervuld. En met machtige tekenen is hij uitgestort. Ze hebben hun wens verkregen, de Heilige Geest is gekomen. En wat is het heerlijke gevolg van de komst van de Heilige Geest in het hart? Wel dat de grote daden Gods verkondigd worden. Dat is toch uiteindelijk waar het om Pinksteren gaat. Dat de Magnalia Dei, de grote werken van God, verkondigd wordt. Dat het waar wordt en dat het verteld mag worden. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven en des Heren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. God zal er de eer van krijgen in de verkondiging van de heerlijke werken Gods. Zo wordt het Pinksteren in het hart van de discipelen. En geliefde gemeente, als wij nou vanmorgen samen zijn om dat wonderlijke heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest te gedenken, is er dan ook bij ons dat bidden en dat smeken, dat roepen om de komst van de Heilige Geest. Och, schonkt gij mij, die Heilige Geest, dat die mij leiden. O, dat u zo vanmorgen naar Gods huis mocht komen. Heere, laat ook die Pinkstergeest schijnen in mijn hart. Stort hem ook rijkelijk uit in mij. Want van u mag het toch gelden, Heere. U schenkt toch uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. O, dat die Heilige Geest ook in mijn hart komen mag. Mij schenken het geloof dat mij aan Christus verbindt. Mij in waarheid doet aanroepen de naam des Heren om zalig te worden. Want dat is het grote en het heerlijke. Pinksteren is toch het Pinksterfeest, is toch de uitstorting van de Heilige Geest. En de Geest toch in bijzonder de Geest van de prediking. Om te doen verkondigen het heerlijk evangelie. En wat is nou vanmorgen het Pinkster-evangelie? Dat nou verkondigd mag worden ook in uw midden. Wel, het is als het ware samengevat dat Pinkster-evangelie. In de woorden van onze tekst. En het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wat is toch de wonderlijke aanleiding tot de prediking van dit heerlijk woord? Wel, dat is de duivel. U zegt de duivel. Ja, gemeente, zo wonderlijk zijn nou Gods wegen. Dat de duivel de aanleiding vormt tot de heerlijke prediking van dit evangelie. Want u weet het toch wel, en onze jonge mensen en ook onze kinderen, en straks zullen u het op de zondagsschool ook weer mogen horen. Maar jullie weten toch wel wat de aanleiding geweest is tot de prediking van de apostel Petrus. Wel, dat is spot en hoon. Want als de Heere gaat werken, als hij zaligmakend werk doet, dan komt daar altijd vijandschap op af. Dan zit de duivel gereed als die grote tegenstander van God. Om dat werk van de Heere belachelijk te maken. Om dat werk van de Heere tegen te staan. Want als het Pinksteren wordt en de Heere stort die Heilige Geest uit met zoveel kracht en onder zoveel wonderlijke tekenen. Dat geluid van die geweldige dreven wind. Die vlammen vuurs op het hoofd van de discipelen. En dat wonder dat ze daar horen. De werken Gods in hun eigen taal. Als dat gebeurt, dan is de duivel er direct bij. En wat is één van de kenmerken van de duivel? Wel dat hij spot. Spot met het werk van God. En hij zegt van dat werk van God. Hij zegt van het Pinkster-evangelie. Weet je wat dat is? Dat is dronkenmanstaal. Zo praat de duivel over Pinksteren. Dronkenmanstaal. Gemeente, dan kan Petrus niet langer zwijgen. En dan gaat hij staan, vervuld door de Heilige Geest. Die Petrus, die nog maar zo kort geleden vreesachtig was. Petrus, die maar zo kort geleden nog zijn meester verloochend heeft. Voor een dienstmaagd. En jonge mensen, nou zie je vanmorgen wat het werk, het krachtige werk van de Pinkstergeest in je hart vermag. Als Gods geest in je hart werkt, ben je voor niemand bang. Ook voor de duivel niet. En zo staat hij daar, vol heldenmoed. En hij gaat preken. Preken. En dat is het wonder. De duivel denkt, ik zal dat werk van God belachelijk maken. Maar hij die in de hemel zit, die lacht. Want hij zal geven de kracht en de zegen. Op een prediking zoals we nooit meer gehoord hebben. Maar in één preek 3000 mensen waarachtig tot God bekeerd. Dan mag wel gelden des Heren werken. Zijn zeer groot wie ooit daarin zijn lust genoot. Doorzoekt die ijverig en bestendig. Petrus, hij kan het niet langer meer verdragen. En daar staat hij vervuld van de Heilige Geest. En hij gaat het zeggen, gij Joodse mannen, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Het is zijn gebed. Het is zijn oproep. Laat het woord dat ik u vanmorgen verkondigen mag, diep ingaan, door het gehoor, in uw hart. En hier zien wij, gemeente, is niet een man aan het woord die met eigen gedachten komt. Iemand die aarzelend op zoek is naar de waarheid. Maar hier is een man die diep overtuigd is dan hetgeen dat hij gaat spreken de waarheid is. En later zal hij dat ook schrijven aan de gemeenten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitleg. Petrus wil zeggen, mannenbroeders, wat ik nu te zeggen heb, is niet mijn opvatting. Ik heb maar niet een boodschap waarvan ik denk, nou, het is misschien wel fijn als de mensen het weten en ze moeten er maar mee doen wat ze willen. Hier is niet een man aan het woord die met eigen uitlegging komt, die iets zegt van zijn eigen gemoed. Maar hier is een man aan het woord die verkondigt de volle raad Gods, die spreekt wat Gods geest hem ingeeft. Hij spreekt ook zomaar niet in de gedachten van, nou ja, u moet maar eens even luisteren en horen wat u ervan denkt. Nee, het is zijn gebed dat de woorden die hij door de ingeving des Heiligen Geestes spreekt, beslag mag leggen op de harten van mensen. Dat ze onder dat woord niet meer uit kunnen en dat het woord zijn kracht doet in hun hart, zaligmakende kracht. En dat is het ook wat later de apostel Paulus beweegt. Als hij zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u toch met God verzoenen. Dat is het kenmerk van alle ware verkondigers van het evangelie. Dat die bazuin geen onzuiver geluid brengt. Maar dat ze het weten mogen te staan in de mogendheden van de Heere Heren. Dat het niet hun eigen woord is, maar dat ze weg mogen schuilen geheel. Achter het woord van de Heere. Dat ze alleen maar hoeven na te spreken. Wat de Geest hun geeft in te spreken. En daarom is het ook vanmorgen, gemeente, niet een mensenwoord wat tot u komt. Maar is de woord van de levende God. De viva vox. De stem die wonderen doet. Die levend maakt. dode zondaar. En zo spreekt ook Petrus vanmorgen in die overtuiging. Mannen, broeders, laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Stop uw oren niet toe, maar open uw oren voor de woorden die ik van Gods wegen tot u spreek. En dan gaat Paulus de hindernissen wegnemen. Petrus weet dat er hindernissen zijn om naar het woord te luisteren. Allereerst is daar die hindernis van de spot, van de hoon. Je moet die man niet geloven. Je moet niet luisteren naar die mensen daar. Ze spreken wartaal, dronkenmanstaal. Wel, dat kan hij heel eenvoudig weerleggen, die hindernis. Hij zegt, gij verstandige mannen van Israël, u begrijpt toch wel dat wij niet dronken zijn. Dat is toch onmogelijk. Het is immers eerst de derde uur. En u weet dat het naar goed Joods gebruik is, dat wij voor het ochtendoffer geen alcohol of drank gebruiken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat wij dronken zijn. En zo gaat hij, als het ware, de eerste aanval inzetten tegen de duivel met de reden, met het verstand. Hij doet een appel op hun hoofd en hij zegt, jullie kunnen dat toch wel begrijpen. Maar gemeente, wij zien dat dat niet genoeg is om een zondaar te overtuigen. Niet alleen met de redelijke argumenten. Maar een zondaar is ten diepste alleen te overtuigen door het woord, toegepast door de Heilige Geest. En daarom neemt hij ook dat zwaard in zijn hand, dat scherpsnijdend zwaard van het woord. En het is voor dat woord dat de duivel en de hel sidderen. Dat scherpe woord van God, dat ingaat tot in de diepste vezelen van het hart. Hij doet dus naast een appel op het hoofd ook een appel door het woord op het hart van de mensen. En hij doet dat in navolging van de Heilige Geest, die dat ook gedaan heeft in Christus. Toen hij wandelde met de Emmausgangers. En beginnende van Mozes en al de profeten, legde hij hen uit hetgeen van hem geschreven was. Zo doet ook Petrus en zo doet ook iedere knecht van de Heer in het. Ze grijpen terug op dat onwankelbare woord van de Heer. Want als het niet naar dat woord is, heeft het ook helemaal geen dagenraad. En daarom zegt hij, gemeente van Jeruzalem, mannen, broeders, wat jullie nou vanmorgen zien, dat is de vervulling van de profetie. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Wat jullie nou vanmorgen zien, in de uitstorting van de Heilige Geest, met die tekenen van die geweldige gedreven wind, met dat vuur op onze hoofden. En dat machtig wonder van de prediking die iedereen verstaan kan, welke taal hij ook spreekt, dat is de vervulling van de beloften. En u moet dat thuis maar eens nalezen, gemeente. Die heerlijke profetie van Joël. En dat mag vanmorgen ons wel heel bijzonder treffen. Dat Joël een van de oudste profeten is geweest. Hij sprak al voor Jesaja. In de tijd van de koning Joas, zo'n 850 tot 800 voor Christus. En het optreden van de profeet Joël vindt plaats in dagen, gemeente, die heel moeilijk waren voor het volk Israël. De oordelende hand des Heren rust zwaar op het volk. Maar enkele dingen te noemen, de oost is verwoest en de honger staat voor de deur. Wat de rups heeft overgelaten, zo lezen we, is door de sprinkhaan afgegeten. Alle vruchten aan de wijnstok en de appelboom zijn verdord. Alle vrolijkheid is uit land verdwenen. En de honger is zo groot geworden dat ze zelfs geen spijsoffer meer kunnen brengen aan de Heer. En het is onder die moeilijke omstandigheden dat de profeet het volk oproept om zich voor de Heere te vernederen, om te komen in het huis van de Heere en te bidden om ontferming en om genade. En de profeet, hij gaat voor in een ontroerend smeekgebed. En hij zegt: tot u, Heere, roep ik. En hij legt de nood van het land en van het vee aan de Heere voor. En gemeente, zie, de Heere laat zich verbidden. En de Heere hoort naar het smeekgebed van zijn knecht, dat bidt namens het volk. En hij laat die zuchtende en die wenende erfenis van dat volk toeroepen. Ziet, ik zend u lieden het koren en de most en de olie. En dat gij daarvan verzadigd zult worden. Vrees niet, o land, verheugt u en zijt blijde. Want de Heer heeft grote dingen gedaan. De Heer zal aan jullie denken, mag Joël zeggen. Er zal weer brood komen. En er zal weer vrucht zijn aan de bomen. De Heer zal aan ons denken. Hij doet grote dingen. Maar dat niet alleen. Want een volk zal bij brood alleen niet leven. Maar ze krijgen nog veel meer te horen. De Heere mag verkondigen dat hij komt. En gij, kinderen Sions, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God. Want hij zal u geven de leraar der gerechtigheid. Joël, hij mag gaan verkondigen dat hij komt, de Messias. Zo legt ook onze kanttekening dat woord uit van de leraar der gerechtigheid. Wie is hij? Wel, dat is de beloofde Messias. De opperste profeet en de herder der zielen. Die door zijn woord en geest krachtig zal werken het rechtvaardigende geloof in hem. Die alleen onze gerechtigheid is voor God. De leraar der gerechtigheid zal komen, de Heer Jezus Christus. En hij zal de gerechtigheid verwerven, waardoor een volk zalig mag worden. En hoe is die belofte in vervulling gegaan? Het is kerst geworden. Het is Goede Vrijdag. Het is Pasen. Het is hemelvaart geworden. Maar nu dat wonderlijk. Deze profeet die al zo vroeg mocht profeteren in de geschiedenis van Israël. Deze profeet Joël heeft niet alleen geprofeteerd van de komst van de leraar der gerechtigheid. Maar ook van de Heilige Geest. Want hij zegt dat na de komst van Christus zal het geschieden. Daarna dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En hij gaat dat ook wat toelichten, Joël, wat dat betekent. En hij zegt dat uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. De ouden zullen dromen. En de jongelingen zullen gezichten zien. Ja, zelfs op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal de Heere zijn geest uitgieten. Allen zullen ze doortrokken worden van de Heilige Geest. En allemaal zullen ze de grote werken van God verkondigen. Joël, hij mag het zien dat allerlei mensen van welke leeftijd, van welk ras, ze zullen komen en vrijmoedig spreken van het werk van God. Ze zullen mogen spreken van de heerlijke toekomst die Gods volk wacht. Van het leven in ware gerechtigheid en heiligheid. En als Petrus ziet wat er gebeurt op de Pinksterdag, dan is de Heilige Geest die hem laat zien: Petrus, dit is nu de vervulling van de woorden van de profeet Joël. En daarom zegt hij het: maar dit, wat jullie nu horen, is het wat gesproken is door de profeet Joël. En hij zegt het: met de komst van de Heilige Geest is het laatste der dagen aangebroken. De laatste fase van de wereldgeschiedenis gaat in, nu Christus zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Ik zal mijn geest uitstorten. Joël heeft het over uitgieten. En beide woorden, ze drukken uit de volheid en de overvloed van het werk des Heren door zijn geest. God werkt niet karig, niet druppelsgewijs. Maar de Heilige Geest, hij wordt vergeleken met een stortregen die het dorstige land vervult. Uitgieten, het wijst op die heerlijke overvloed bij de Heren. De schuren van Jozef, ze zijn overvol. De Heilige Geest, hij geeft boven bidden en denken. Bij hem is een volheid die nooit uitgeput raakt, gemeente. En die Heilige Geest, zo horen, wordt uitgestort op alle vlees. Vlees, wat is dat in de Bijbel? Wel, dat is mijn zwakke, zondige, menselijke bestaan. Dat is vlees. Vlees, dat is wat geen leven in zichzelf heeft. Vlees, dat is mensen die dood zijn in de zonden en de misdaden. Zoals bijvoorbeeld ook David het zegt in Psalm 103. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen als een bloem van het gras. Dat is vlees. En nou begrijpt u het. Op dat vlees, wat in zichzelf dood is, wat geen leven maken kan, dat vlees heeft het nodig. Dat die levendmakende geest in dat hart wordt uitgestort. Op alle vlees. Wat betekent dat? Wel, onze kanttekeningen zeggen terecht. Alle vlees, dat betekent op allerlei vlees. Wat staat ouderdom of geslacht? En daarin laat dat woord alles in. Dat het voor een ieder kan. Of je oud bent of jong. Of je rijk bent of arm, of je vroom bent of goddeloos. Het kan voor iedereen. Niemand is te slecht, niemand is te oud. Het kan voor iedereen. Of je vader nou Agab of Agas is, of je moeder nou Rahab de hoer is, of Rut de Moabitische. Het kan voor iedereen. God zal zijn geest uitstorten op alle vlees. En als Joël en als ook Petrus dat heerlijke wonder van Pinksteren zien, en ze worden profetisch door de Heilige Geest verlicht, dan verbinden ze de uitstorting van de Heilige Geest. En waarvan ik zei, dat is het begin van de laatste fase van de wereldgeschiedenis, in één ogenblik samen met de wederkomst. Ze zien de uitstorting van de Heilige Geest en daarin direct het verlengde van de wederkomst van Christus. En daarom zeggen ze het, en daarom vervolgt ook Joël, en daarom haalt ook Petrus dat aan, als er bij die uitstorting van de Heilige Geest ook gezegd wordt van de wederkomst van Christus. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de grote en doorluchte dag des Heren komt. Zij verbinden de uitstorting van de Heilige Geest dus met de zekerheid van de wederkomst van Christus. En zo mogen wij dat ook weten, dat Christus in de hemel is, als een zeker onderpand van zijn wederkomst. Wel in dit heerlijk licht van de uitstorting van de Heilige Geest, vervuld met zijn komst, mogen ze ook spreken van de wederkomst van Christus. En ze zien met welke geweldige tekenen dat dat gepaard zal gaan. Bloed, vuur en rookdamp. Hoe alles zal geheel veranderd worden. De zon zal veranderd worden in duisternis. De maan in bloed. Ontzaglijke tekenen in de natuur zullen de wederkomst van Christus aanduiden. De dag van de wederkomst. Waarvan geldt dat velen zullen menen in te gaan en niet te kunnen. De dag van de wederkomst. Waarvan geldt dat er velen zullen zijn die roepen zullen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En als Petrus dat ziet, dan komt hij als het ware met de sleutel op de grote vraag, hoe zal ik die dag ontkomen? De dag van de wederkomst, als deze verschrikkelijke oordelen over de aarde zullen losbarsten. Hoe zal ik dan behouden worden? En dan komt hij met dat woord. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren aan zal roepen, zalig zal worden. En daar legt nou Petrus de vinger bij. Als hij gaat zeggen, hoe zul je dan behouden worden in die grote dag van Gods toren? Wel, dat zal zijn wanneer je zalig zal worden. Dat is noodzakelijk, zegt hij. En dat zit ook in dat woord opgesloten. Zalig worden. Ik moet dus iets worden wat ik niet ben. Ik ben dus niet zalig. Dat betekent dus dat ik rampzalig ben. Dat is het ook. Wat Petrus ook in deze preek op verschillende plaatsen naar voren brengt. Als hij tegen het volk zegt, gij zijt het, die Christus gekruisigd hebt. Ik ben niet zalig, maar ik ben rampzalig. Ik ben vlees. Ik ben dood in de zonden en de misdaden. Er is wel eens gezegd, buiten de duivel is er geen rampzaliger schepsel dan de mens. Een gemeente, gelooft u dat? Jongeren, geloven jullie dat? Dat we vlees zijn. Dat we rampzalig zijn. Of ga je daaraan voorbij? En geldt van jou ten diepste dan nog? Dat de grootste ellende is. Dat je ellende niet ziet. O, dat we bidden mogen. Op de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat we dit woord gaan verstaan. Ik moet zalig worden. Omdat ik rampzalig ben. Ik moet zalig worden. Als je daaraan denkt. O, dan denkt een mens in de eerste plaats aan de hel. En daarom zegt hij, ja, ik moet zalig worden, ik moet naar de hemel. Ja, dat willen eigenlijk alle mensen wel. Naar de hemel. En dat moet men dan zalig worden, naar de hemel gaan. Maar is dat zo? Heeft Petrus het over naar de hemel gaan? Is dat zalig worden? Betekent dat gewoon leven zoals je altijd leeft. En dan straks naar de hemel gaan. Is dat zalig worden? Ik hoop dat je aanvoelt, jonge mensen, dat is een Biliams geloof. Biliam wilde ook wel zalig worden. En hij zag dat als de dood van de rechtvaardige sterven. Maar leven als een goddeloze. Maar dat betekent zalig worden in de Bijbel niet. Wat betekent het dan? Betekent het wederom geboren worden? Betekent het bekeerd worden? Betekent het een kind van God zijn? Ja, dat heeft alles met zalig worden te maken. Maar bij zalig worden gaat het toch nog om iets anders. Al heeft dat anderen er allemaal mee te maken. Dan gaan we luisteren wat zalig worden betekent. In onze Nederlandse taal hebben wij één woord voor zalig worden. En dat is wel jammer. Want het Grieks kent namelijk twee woorden voor zalig worden. En dat moeten wij ook steeds bedenken als wij de Bijbel lezen. En daarom is het wel nodig dat u een Bijbel leest met kanttekeningen. Die erop wijzen dat bij dat ene woord van zalig worden er in de Heilige Schrift twee woorden gebruikt worden die een verschillende betekenis hebben. Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen, dan komt daar ook dat woord zalig in. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar als daar het woord zalig worden gebruikt, worden zalig zijn, dan staat daar het Griekse woord makarios. En dat zouden wij eigenlijk mogen vertalen met eeuwig gelukkig zijn. Zalig zijn die mensen, dat wil zeggen, daar mag je nou heilig jaloers op zijn, op die mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Jongelui, laat ik dat duidelijk mogen maken met een voorbeeld. Als de koningin van Sheba komt bij Salomo en ze is diep onder de indruk van de wijsheid van Salomo, dan zegt ze van al die knechten die in dienst van deze wijze koning mogen zijn. Welgelukzalig zijn uw mannen. Welgelukzalig zijn deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Ze vindt die mensen dus gelukkig, zalig. Als je zo'n koning mag hebben, dan mag je jezelf wel eeuwig gelukkig prijzen om zo'n koning te mogen dienen. Zoals ook de dichter het zegt. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heere en God. En zo zeggen wij dat ook wel eens tegen elkaar. Wat is dat toch een gelukkig volk, dat volk van God. Dat is een zalig volk. Maar als hier in de Bijbel gesproken wordt over zalig worden, wordt dus niet het Griekse woord makarios gebruikt, maar hier wordt een woord gebruikt dat heeft alles te maken met soteria, soter. En sommigen weten inmiddels wel wat dat betekent. Soter, dat betekent de verlosser. Dus als hier Petrus spreekt over zalig worden, dan betekent dat over verlost worden. Dan betekent dat over gered worden. Dan gaat het hier vanmorgen over behouden worden. Dat is het wat Petrus hier zegt. En dat heeft alles te maken met Jezus, de zaligmaker. Want wat betekende zijn naam ook alweer? Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Daar gaat het vanmorgen over. Dat is de inhoud van de prediking. Wie gered wil worden, wie verlost wil worden, zal de naam des Heren aanroepen. En in het aanroepen van die naam zul je behouden worden. Zul je verlost worden. Zul je mogen ervaren wat Simeon ervoer toen hij Jezus in zijn armen sloot. Wat heeft hij toen gezegd, jonge mensen? Luister. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen hebben de zaligmaker gezien. Mijn ogen hebben mijn behoud gezien in dit kind. Dat is zalig worden. Dat is de heerlijke belofte van het Pinkster-evangelie. Een volkomen verlossing in Christus. En wie dat ziet en wie dat gelooft, kan met Simeon zalig sterven. En dan vraagt er, hoop ik, vanmorgen één in de kerk. Hoe word ik zalig? Is dat de Pinkstervraag? Die door de Pinkstergeest in je hart gewerkt wordt. Hoe word ik zalig? Hoe word ik behouden? Hoe word ik gered van dat grote verderf? Hoe zal ik met God verzoend worden? Is dat de vraag? Is dat de Pinksternood? Hoor dan wat Petrus zeggen mag. Op grond van het woord, wat hij gehoord heeft uit de mond van Joël, waar hij nou hemels licht over krijgt door de Heilige Geest. En hij zegt het, zalig word je door de naam des Heren aan te roepen. De gemeente, dat is een uitdrukking die we al helemaal in het begin van het woord van God tegenkomen. Al in Genesis 4, daar wordt er al over gesproken. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen in de dagen van Enos. En we lezen het ook van Abraham, dat hij gekomen in het land van Canaan de naam des Heren begon aan te roepen. Hoe kwam het toch dat Enos, hoe kwam het toch dat Abraham de naam des Heren begon aan te roepen? Hoe kwam dat? Begonnen ze daar zelf mee? Was dat een initiatief dat uit hun eigen hart geboren werd? Nee, u zult begrijpen, dat kan niet. Je kunt niet iemand bij zijn naam noemen, iemand aanroepen, als die zich niet eerst bekend gemaakt heeft. God heeft zich bekend gemaakt aan de grootvader van Enos. Hij heeft zich bekend gemaakt aan Abraham. Hij heeft zich bekend gemaakt aan Adam toen hij hem geroepen heeft. Waar zijt gij? Toen heeft hij hem bekendgemaakt, het heerlijke evangelie. Van de komst van het vrouwenzaad. Aan Abraham heeft hij zich bekendgemaakt. Omdat Abraham in de beloften uit zou gaan. De Heere maakt zich bekend. En als de Heere zich bekend maakt, gemeenten, door de prediking van het evangelie, dan wil de Heere dat wij hem op die bekendmaking van wie hij is in Christus, hem beginnen aan te roepen. Dat is het wat Christus zegt door het woord. Wend u naar mij toe en wordt behouden. God komt telkens weer met de roeping door het woord tot u, opdat u daarop antwoorden zou. Hoort mij, zegt de Heer, en uw ziel zal leven. Hebt u die stem van de Heer gehoord, die u roept, die stem die u nodigt, die stem die u lokt? Hebt u die belofte woorden van de Heere gehoord? O, wat is uw antwoord daarop geweest? Als hij het u toegeroepen heeft, komt herwaarts tot mij. Bent u toen gekomen? O, dat dan vanmorgen door de Pinkstergeest, als de Heere komt en hij zegt het, bid en u zal gegeven worden. Laat dan uw antwoord zijn, Heere, leer mij bidden. Als hij vanmorgen door het woord tot u zegt, mijn zoon, geef mij uw hart, roep hem dan toe. Heere, hier is mijn hart en mijn leven. Als hij het zegt door het woord, heden moet ik in uw huis zijn. Zeg dan toch tot de Heere, Heere, komt u in mijn hart en in mijn huis. O, dat we zo een heilig gebruik mogen maken van dat woord van de Heere, om hem aan te roepen. Zoals hier het woord zegt, in zijn dierbare naam. O, dat je zou uitroepen, Heere Jezus, kom ook in mijn hart. Jezus, zalig maken. Ik heb u nodig, want ik ben rampzalig. Heere, ik heb een redder nodig, want ik zit in de gevangenis. En ik kan mijn schuld niet betalen. Christus is uw naam. Ik heb u nodig, gezalfden. Want u bent gezalfd tot profeet om blinden de weg te wijzen. Ik heb u nodig, want u bent gezalfd tot priester. Tot verzoening en een offerande aan te brengen. En ik kan zelf geen offer brengen. Ik heb geen penning om te betalen. U bent gezalfd tot koning. Ik heb een koning nodig. Om mij te bevrijden en mij te bewaren. En mij te beschermen. Roep mij aan, zegt de Heer, en gij zult zalig worden. O, dat je vanmorgen, net als die blinde Bartimeus, roepen mag. En de Heer aanroepen mag in zijn naam. Zonen Davids, ontferm u mijner. Ook wat er tegenin komt, roep hem toch aan. Laat het zo mogen zijn als de dichter zegt, ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren op mijn klachten. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. Dat is roepen en een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. Dat is kloppen op de deur van de hemel. Dat is kloppen op de deur van het hart van de Heren. Ach, u zult tegenwerpen. Mag ik dat dan wel? En kan ik dat dan wel? Roepen, ik ben toch van mezelf doof. En ik hoor de stem van de Heere niet. Hoe kan hij tot mij zeggen, roepen, terwijl ik toch een dove ben? Hoe kan hij tot mij zeggen, zie, terwijl ik toch een blinde ben? Hoe kan hij tot mij zeggen, kom, terwijl hij weet dat ik een kreupelen ben? O, gemeente, dat is nou het wonder. Dat hij niet alleen al wetend is, hij weet het vanmorgen, dat u blind bent. Hij weet dat u doof bent. Hij weet dat u lam en kreupel bent. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Maar geliefde gemeente, hij is niet alleen al wetend. Maar hij is ook een wonderdoend God. En dat is het wonder van Pinksteren. Dat is nou evangelie. En daarom laat het zich nooit verklaren. Het laat zich niet uitleggen. Maar dat is nou het wonder. Dat doden zullen horen de levende God, dat blinden zullen zien, dat doven zullen horen en dat kreupelen zullen komen. Dat is nou het woord en dat doet nou de Heilige Geest. Die laat blinden hun blindheid zien opdat ze in die weg ziende worden. Die laat kreupelen hun kreupelheid en hun onmogelijkheid om te komen ervan, om ze in die weg te brengen. Hij laat blinden zien dat ze niet zien kunnen om ze zo zienden te maken. Dat is nou het heerlijk wonder. En daarom kom dan maar met uw blindheid. Kom dan maar met uw kreupelheid. En kom dan maar met uw doofheid en zeg het maar tegen de Heer. U beveelt het mij om te roepen. Heer, en in dat bevel hoor ik de beloften dat u mij roepende zult maken. U zegt, zie op mij, Heer, hier ben ik blind. Maar ik hoor in die belofte dat u mij ziende zult maken. Heer, u zegt, hoor en ik ben doof. Maar u zult mij horend maken. Oh, dat is dat wonder. Dat is nou evangelie. Dat is nou bediening van het woord, gemeente. En de duivel, hij zegt het. Ja, dat is misschien allemaal wel waar, jonge mensen. Maar het hoeft vandaag nog niet. Stel het gerust nog even uit. Geniet nog even van het leven. En straks later, ach ja, dan is het tijd om de Heere aan te roepen. Gemeente, weet u wat de oude dominee R. Kok eens zei? Zorgeloosheid is de kortste weg naar de eeuwige rampzalen. Zullen we dat nooit vergeten, jonge mensen. Zorgeloosheid omtrent je eeuwige ziel is de kortste weg naar de rampzaligheid. O, dat de Pinkstergeest je vanmorgen mag doen zien. O God, dat ben ik in mijn zorgeloosheid op weg naar de rampzaligheid. Heere, maak mij wakker. Heere, schud mij wakker. En geef mij de geest des gebeds dat ik roepen mag tot u. Want die duivel, jonge mensen, is zo gemeen. Vandaag zegt hij uitstellen. En als je oud geworden bent en je begint te roepen omdat het graf dichterbij is. Weet je wat die gemene duivel dan zegt? Maar nou hoef je niet meer te roepen. Je leven is zo verzonden. Nu heb je 80 jaar je hart aan de duivel gegeven. Met al de lust en de begeerte die in je was. Denk je nu echt dat God jou nog wil bekeren? En weet je wat nog gemener is, gemeente? Weet je wat nog een gevaarlijkere list is van de duivel? U, die vroom bent. Weet je wat de duivel tegen je zegt? Geloof dat woord van God toch niet. Zoals dat vanmorgen gepredikt wordt door Joël. Zoals dat gepredikt wordt door Petrus. Zoals dat vanmorgen door de dienaar van het woord gepredikt mag worden. Geloof dat toch niet. Denk je nou echt dat het zo zal gaan? Denk je nou echt dat het zo gemakkelijk zal zijn? Dat je zomaar kunt roepen en zalig wordt. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Je mag je eerst wel eens wat opknappen. Je mag eerst wel eens tekenen van waar berouw betonen. Je mag eerst wel eens laten zien dat het je niet meer om de hemel te doen is. Maar om de eer van God. Verneder je eerst in het stof en zeg dat je helwaardig bent. En dat God je naar recht verloren kan laten gaan. En dat je bereid bent om verloren te gaan. Dat moet er eerst zijn. Wil God genade aan je bewijzen. O, wat is de duivel toch gemeen. En wat kan hij juist hen in die strikken brengen. Door te zeggen. Het is een voorwaardelijk evangelie. U moet eerst wat doen. U moet eerst waar berouw hebben. Moet een eerst tekenen van boete en bekering zijn. Dan moet eerst die ware schuldverslagenheid zijn. voordat je met het woord van God naar hem toe mag gaan. O geliefde gemeente, wat een bedreiging van het evangelie. Als wij in die strik terechtkomen, het is een strik die ons wanhopig maakt. Waarom? Ik kan geen traan laten uit mijzelf. In mij is geen berouw te vinden. In mij is geen kracht tot bekering en heiligmaking. O God, als ik iets zou moeten doen om zalig te worden, dan was het gemeente voor eeuwig verloren. En daarom is het zo waar. Een iegelijk, hoort u dat? Een iegelijk, de grootste zondaar van morgen. De meest eigengerechtigde, de meest vrome, of wat u ook bent. Het woord komt tot u, een iegelijk. En weet u wat zo heerlijk is? Deze tekst staat nu driemaal in het woord van God. Niet alleen door de profeet Joël. Niet alleen door de apostel Petrus. Maar ook Paulus in Romeinen 10 vers 13 schrijft het. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Geliefde gemeenten, als de Heren dat nou vanmorgen drie keer laat verkondigen, zou u dat woord van de Heren dan niet geloven? Weet u wat Calvijn schrijft bij deze tekst? Omdat hier niemand wordt uitgesloten van de aanroeping van Gods naam, zo staat de deur van de zaligheid voor allen open. Maar dan komt het. Er is niets dat ons verhindert in te gaan dan ons ongeloof. Daar heb je de ontmaskering. Wij geloven God niet op zijn woord. Begrijpt u nou wat die Puritein schreef? Dat ongeloof de grofste zelfmoord is. Wij onthouden onszelf die zaligheid die ons vanmorgen verkondigd wordt door dat ongeloof. O God, neem toch door uw Heilige Geest dat ongeloof weg. O, wat een heerlijke belofte, als er van de Heilige Geest gezegd wordt, en die zal komen, en die zal overtuigen van zonden, dat is, dat ze in mij niet geloofd hebben. O Heilige Geest, wat heb ik u nodig, om mij te overtuigen van mijn ongeloof, om mij te schenken dat waarzaligmakend geloof, dat nu staat mag maken op dat woord, op dat belofte woord van u. En een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Het is trouw, gemeente, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Dus kom dan maar en zeg het tegen mij. Heeft de Heer ooit wel eens gelogen? Nee toch. Heeft de Heer ooit wel eens gezegd, zoek mij te vergeefs? Nee toch. Daarom, hoop op zijn onfeilbaar woord. Laat dat woord nou eens waar mogen worden. En een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En u, die door genade tot dat woord de toevlucht mocht nemen, bij dat woord bij de Heere komen en pleiten en zeggen: Heere, u hebt het zelf beloofd dat wie u aanroept zalig zal worden. En als de Heere dan die belofte vervult en je mag de zaligheid ontvangen, de vergeving der zonden, oh, dan wordt dat wonder zo groot. Dan wordt het pinksteren in je hart. Want dan ga je vertellen de grote wonderen Gods. God maakte mij zalig. Mij, die zo lang zich tegen hem verzet heeft. Die zo lang in ongeloof hem heeft verworpen. Hij heeft mij zalig gemaakt. Hij heeft mij geroep gehoord. Hij heeft mij uit mijn duisternis gehaald. uit mijn ruisende kuil gezet op de voetbank, op Christus, op dat fundament. Wat wordt dan Pinksteren? Wel, dan gaan we die werken Gods verkondigen. Ja, dan gaan we van God zeggen en zingen. Die God is mijn zaligheid. Wie zou dan op Pinksteren die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Amen. Te eindigen met gebed. Heren, wat is het oneindig voorrecht dat we dit evangelie mochten verkondigen, dit heerlijk Pinkster-evangelie. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Daar is niet aan te twijfelen, want u spreekt het. En u hebt het driemaal gezegd. En zal in twee of drie getuigen niet alle woord bestaan. O, dat u zo een aangevochten ziel, een bestreden ziel, mag troosten. En gij zult zalig worden, die mij aanroept in de nood. Vind mijn gunst oneindig groot. Heere, u bent de waarheid. En uw woord is de waarheid. Breek dan de banden van dat goddeloze ongeloof, Heere, en breek door. Met uw Heilige Geest in ons leven. Heere, dit woord, dat het zijn kracht mogen doen. Het was goed, Heere, in uw huis te zijn. En laat dit woord samenbinden. Want niets anders kan de gemeente samenbinden dan uw woord, Heere, door uw Heilige Geest. Laat we daarvan mogen verwachten, juist ook op Pinksteren, van u en van uw woord. U die heel de gemeenten bekeren kunt en heel de gemeenten bekeren wilt. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Gedenk ook onze broeder Roos, als hij vanavond hier het woord mag verkondigen. Laat de gemeente weer in nieuw, in getrouwheid mogen opkomen. En laat het goed mogen zijn, omdat u in het midden bent. Blijf ook bij ons als we vanmiddag samen met de kinderen mogen komen. Laat er een hartelijk meeleven zijn, ook vanuit het midden van de gemeente. En gedenk ook onze belijdenis, catechisanten. Als het uur van belijdenis steeds dichterbij komt, wilt u dan ook bij ze zijn. O, geef toch dat ze in het verborgene met dit woord bij u mogen komen. Heere, wie u aanroept zal zalig worden. Maak ook mij zalig, dat ik zo morgen als een gezaligde belijdenis mag doen. En geef ook in de gemeente een hartelijk meeleven. Heere, dat we niet elders zullen zijn als hier jonge mensen bij de gemeente gevoegd worden. Maar dat we hartelijk verbonden mogen zijn bij alles wat er zijn kan. Maar laat dat toch de boventoon hebben. De liefde die alle dingen overwint. Vergeef het uit genade wat we hebben misdreven. Wij smeken het u om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 118 en daarvan het derde vers. Onze slotzang is Psalm 118, vers 3. Ik was benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan de Heere voor de mij in het lijden. En hij deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118 en daarvan het derde vers. Lieve gemeente, keert dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.